Halleluja, Heer. U bent heilig, heilig, heilig. Er is niemand zoals u. Heer, en we hoeven niet alleen in uw troonzaal te komen. U bent ook hier. U bent hier met uw woord, u bent hier met uw geest, u bent hier met uw aanwezigheid om ieder van ons aan te raken in de plaats waar we zijn. Want u bent heilig. Halleluja. Amen. 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 Dank jullie wel. Oh, ik hou van hymns. Ik hoop dat je dat mooi vindt, want in de eeuwigheid gaan we dit doen. Met muziek? Met harpgespel van David of zo? Het staat in de Bijbel dat we eeuwig zullen zeggen bij God, heilig, heilig, heilig. En in het Engels klinkt het altijd net wat anders, vind ik. Ik zeg voor de gein, volgens mij praten we in de hemel ook Engels. Ja, dat denk ik. Als God tegen mij praat, is het ook altijd in het Engels. Ze hebben waarschijnlijk meer over mij. Jouw Spaans? Nee? Siempre? Altijd. We zitten in een serie deze maand en die heet The Nature of God. En de Goede Vrijdag zei ik, in mijn goed Nederlands, de natuur van God. Ja, dat was niet helemaal goed. Dat is de aard van God. Het aard? De aard? De aard. Wie God is. Daar hebben we deze maand over. Wat is the nature of God? Is wie hij is. Het is zijn aard. Het is zijn substantie. Het is iets wat hij in zijn volledigheid is. Net als jij ook een nature hebt. Net als jij ook een aard hebt. Net als jij ook een manier hebt. En dat komt voort uit. Dat uitzicht in een karakter. Hoe iemand zich gedraagt. En hoe iemand is. Dat komt voort uit je nature. Dat komt voort uit je aard. En we hebben het gehad over de liefde van God. We hebben het over de verschillende dingen gehad. We gaan vandaag over een bepaald thema hebben. Maar voordat ik erover ga praten, is het belangrijk om, als je zegt van, waarom is het belangrijk om te weten? Want als je de aard van iemand kent, weet je waar je op kunt bouwen. Sterker nog, als je de aard, de nature of God kent, dan is dat hetgene waar jij geloof in hebt, want dat is wie hij is. Dus de aard van God kennen uit zich in geloof. En soms moeten wij ontdekken wie God is, want soms hebben wij ervaringen in ons leven die ons een overtuiging geven die niet klopt. Zo heeft God het gemaakt dat ouders in lijn van hiërarchie zoals God het gemaakt heeft een voorbeeld zijn van wie God is. En soms, dat weten we van misschien je eigen leven, van mensen om je heen, soms is het voorbeeld die je ouders geven niet de juiste. En dan ga je een overtuiging krijgen dat God niet liefdevol is of dat hij straffend is of dat hij op je zit te wachten om te zien wat je fout doet en je daarvan te overtuigen. En het is goed om te ontdekken, wat is nou de aard van God? Wie is God werkelijk? Zodat ik daar mijn geloof op kan bouwen. En soms vraagt het dus een bekering, een verandering van denken. Dat je denkt, oh, ik dacht dat God zo en zo was, maar het blijkt als ik Gods woord lees en ik raak overtuigd door de Heilige Geest dat hij anders is. Daar bouw ik mijn geloof op. Dus in plaats van dat ik straf verwacht, dan geloof ik in zijn goedheid. In plaats van dat ik veroordeling verwacht, geloof ik in zijn genade. Het is belangrijk om te weten wie God is. Dan weet je wat je kunt verwachten. En in voorbereiding voor dit woord was ik aan het studeren. En ik hou ervan om theologen te raadplegen en te onderzoeken. Toen kwam ik bij een van de theologen die ik in mijn tienertijd heel veel heb gebruikt, geciteerd. Wie kent Derek Prince? In de jaren 80 vond ik hem echt een groot. Waren altijd proclamatiekaarten van Derek Prince. Derek Prince zei, het woord van God is belangrijk en je geloof komt door het horen en je moet Gods woord uitspreken. Dus je had voor iedere situatie in je leven een proclamatiekaart. Halleluja, en die hadden we overal in ons huis ophangen. Als je bij de wc valt, proclameer je over gezonde lichamen. Dan kun je je stoelgang beter. En overal hadden we proclamatiekaarten van het woord van God. Het is belangrijk om het woord van God uit te spreken over jezelf, over je situatie, over je leven. En Derek Prince die zei dit. Als ik één boodschap mocht meegeven als nalatenschap, zijn het deze drie woorden. Dus het is een man die de Bijbel doorgespit heeft en over de hele wereld bedieningen heeft gehad. De Bijbel onderzocht en in alle naties is hij geweest, heeft hij geproclameerd, heeft hij zendingsreiger geweest. En hij zei, als ik iets mocht meegeven als nalatenschap, dan zijn het deze drie woorden. God is trouw. God is trouw. Daar gaan we het vandaag over hebben. Over zijn aard, hij is trouw. En toen ik natuurlijk de Bijbel aan het doorspitten was, hiervoor, dan dacht ik op een gegeven moment, dit is te veel. Want eigenlijk vanaf het begin van Genesis tot het eind van Openbaringen is er een thema die continu terugkomt. God is trouw. Het Oude Testament staat doorspekt van verhalen van mensen die keer op keer falen en die terugvallen op God en ontdekken, ik ben ontrouw, maar God blijft trouw. God gaf het oude verbond waarmee hij zijn trouw aan het volk van Israël beloofde. En God gaf het nieuwe verbond waarin hij zijn trouw aan de hele wereld beloofde. Steeds weer is het thema van de Bijbel. God is trouw ongeacht wat je doet, denkt of bent of vandaan komt of meegemaakt hebt. God is trouw. En misschien ben je hier en ben je jong en denk je, ja, whatever. Ik ben zelf wat minder jong. En ik merk dat hoe minder jong ik word, blijf, hoe meer ik dit belangrijk vind. Hoe meer dit een thema is in mijn leven, dat je terugkijkt en zegt, maar alle shit aan de kant gezet en alle stomme keuzes die ik gemaakt heb en wat me overkomen is. Ik merk dat in mijn wandel met Christus één ding vast is. En dat is wie God is. Dat is zijn trouw. Daarom zegt de Bijbel ook, kijk naar iemand naar het einde van zijn leven. En zie dit verhaal, God is trouw. Daarom zei Derek Prince ook, dit wil ik als nalatenschap geven. Is dat je ongeacht wat er in je leven gaat gebeuren, want het gebeuren is als je vasthoudt aan die waarheid. Wat er ook gebeurt, God is trouw. Dan heb je altijd hoop, heb je altijd vooruitzicht. Dan heb je altijd een vaste grond waar je naartoe kan, waar je naar uit kan kijken, waar je op kan bouwen. Dit is waar. God blijft trouw. Dit is wie hij is. En ik kwam een tekst tegen. Er zijn natuurlijk echt heel veel teksten over trouw. Vanochtend in de Motivational deed ik Psalm 136. Als je dat leuk vindt, moet je die thuis even lezen. Excuses. God is trouw. Maar deze tekst, die raakt mij echt in mijn voorbereiding. Soms lees je teksten en denk je, mooi. Maar soms raakt er een dat je denkt, wow, wat is dit vet. Dat zit hierin, dit moet ik meer en meer. Dat wil ik met jullie delen. Hij staat ook in jullie Bijbel, dus misschien heb je hem zelf al een keer ontdekt. En die staat in 2 Timotheus 2. Dat is een brief van Paulus, apostel Paulus, een leraar, een mentor aan Timotheus. En Timotheus is een jonge man. En die bouwt een kerk. En als je één ding nodig hebt om te weten als je een kerk bouwt, is God is trouw. Mensen niet. God is trouw. En je hebt dit nodig, Timotheus. Ondanks je jonge leeftijd, zegt hij ergens anders, van laat je niet gering achter om je jonge leeftijd. God is trouw. En dan schrijft hij dit in 2 Timotheus 2 vers 11. Deze boodschap is betrouwbaar. Er zijn heel veel boodschappen die niet betrouwbaar zijn. Er zijn zelfs mensen die de Bijbel denken te quoten en dat niet kloppen. Dus je moet goed zorgen dat de boodschap die je hoort en die je aanneemt, dat die betrouwbaar is. En deze boodschap is betrouwbaar, dubbele punt, zegt Paulus. Dus dit is goed om te weten. En dan zegt hij, en ik heb onderzocht waar dit vandaan komt, want het is een citaat, maar theologen denken dat het uit een hele oude hymn komt. En ik heb hem proberen op te zoeken, want ik hou van hymns, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Maar ze denken dat het een citaat is uit een lied, omdat het namelijk rijmt. Er zit een cadans in. En hij haalt hier een aantal teksten uit en die gaan we samen lezen. En dan zegt hij in vers 11 dus, deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als we volharden, zullen we ook met hem heersen. Als we hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want Zichzelf verloochenen kan hij niet. En je leest hem en je denkt, wow, mooi man, dit is poëtisch. Wow. Misschien schrijft het worship team wel een liedje erover. Maar hier zit het evangelie zo sterk in. Hier zit het wezen en de aard van God zit hier zo in verweven. We gaan hem een beetje uit elkaar halen, zodat je een beetje meer eruit haalt dan wat alleen hier zegt. Hij begint met, als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dat is het fundament, eigenlijk het begin van je geestelijk wandel. Is dat je zegt, ik geloof dat Jezus gestorven is. Dat hij echt mens, dat hij echt bestond. Er is overigens gewoon bewijs voor, daar hoef je niet eens geloof voor te hebben. En niet alleen dat, maar dat hij ook stierf aan een kruis. Ook daar is bewijs voor. Dat hoef je niet op geloof te leven. Dat kun je gewoon lezen in manuscripten. Ook niet gelovige mensen die hebben dat gezien en opgeschreven. En hij is gestorven. En wij geloven dat hij is weer is opgestaan. Maar ook daar overigens is bewijs voor. Dat hoef je niet alleen te geloven uit het woord. Er zijn gewoon geschiedschrijvingen bij die dat opschrijven. Dat hij is opgestaan. Dus daar heb je niet eens geloof voor nodig. Als we met hem gestorven zijn, als we ons leven aan hem hebben gegeven, het spreekt hier over de doop. Ben je gedoopt? Zo niet, laat je dopen. Het is met hem sterven, zodat we met hem kunnen leven. Want wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, zegt de Bijbel. Maar wie zijn leven verliest om zijn naam, die zal het winnen. Wij zijn met hem gestorven en daarom zullen we ook met hem leven. Dat is het begin van ons wandel. Zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Ik geloof dat hij voor mij stierf. Ik geef mijn leven aan hem en met dat red ik mijn leven. En zal ik eeuwig leven in zijn nabijheid. En dan gaat Paulus door naar de volgende stap. Want de eerste stap is bekering. Is dat je zegt, ik geef mijn leven aan Jezus. En ik leef vanaf dit moment eeuwig met hem. Want het eeuwig leven komt niet. Het eeuwig leven is er al. Amen. Come on. De volgende stap is, als wij volharden. Een ander terugkerend thema in de Bijbel is Gods trouw, maar is ook volhard. Houd vol, geef niet op, geef niet op, geef niet op. Waarom? Omdat er zoveel op je afkomt en het is zo makkelijk om op te geven. En de Bijbel roept je op en zegt, houd vol, volhard. Blijf wandelen met Jezus, blijf je leven op hem richten. Blijf doen wat hij zegt. En hij zegt, als wij volharden, zullen we niet alleen met hem leven. Nee, er zit een soort verhoging in. Er zit een promotie. Hij zegt, we zullen niet alleen met hem leven, we zullen met hem heersen. Jij bent gemaakt om te heersen. Wist je dat? Wij als kinderen van God, iedereen, of je nou gelooft in hem of niet, dat maakt niet uit. Dat komt later wel. Maar je bent gemaakt om te heersen. In de eerste plaats over je eigen leven. Maar vervolgens over iedere situatie in je leven. Je bent niet gemaakt om slachtoffer te zijn. God maakt geen slachtoffers. God maakt kinderen. Met autoriteit. Met kracht. Met Heilige Geest. Om te kunnen heersen. Hier en in de eeuwigheid. En hoe dat eruit ziet, daar kun je alleen maar van dromen. Maar dat wordt toch bijzonder. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. En nu lijkt hij ineens te flippen. Nu lijkt hij ineens te draaien. En dan zegt hij ineens, oh, maar wacht even. Als wij hem verloochenen, dan zal hij ons ook verloochenen. Oeh. Oh, die hadden we liever niet gehoord. Want we hebben het toch over de genade en de liefde van God. Maar we hebben het ook over de trouw van God. En de trouw van God is wie hij is. Is volledig correct. Is juist. Is in balans. Is rechtvaardig. En daar hoort dit dus ook bij. Daar hoort bij, verloochenen betekent namelijk dat je ontkent dat hij is, of dat hij goed is, of dat hij trouw is, of dat hij God is. Eigenlijk is dat het. Is dat je ontkent dat hij God is. Ondanks dat alle dingen in jouw leven en om jouw leven heen wijzen dat er God is. En jij zegt nee, ik verloochen dat, ik draai daarvan af, ik wil God niet. Ik wil er niks mee te maken hebben. Dan zegt God, ik ben zo trouw, ik hou jou daaraan. Deze zin, dit stukje, zegt meer over de trouw van God dan al die andere dingen. Omdat hij zegt, als jij ervoor kiest Als jij wil leven zonder mij, dan ga ik je in de eeuwigheid niet dwingen om bij mij te zijn. Ik ben zo trouw aan mijn woord dat ik jouw keuze respecteer. Als jij mij verloochent, zegt God, dan heb ik niks anders dan jou ook te verloochenen. Zo trouw ben ik. En die is confronterend, maar die is waar. Want het omgekeerde is ook waar. Want als wij hem ontrouw zijn, zegt hij in vers 13, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Het is onmogelijk dat hij ontrouw is aan zijn woord en aan zijn belofte. Het is onmogelijk. God kan niet tegen zichzelf keren. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dit voelt misschien dubbel. Als je zegt, hey, verloochenen, dan verloocht hij ons. Maar ontrouw, dan blijft hij ons trouw. Hoe zit dat? Dat lijkt toch hetzelfde. Maar dat is het niet. Verloochenen is nogmaals, is dat je een keuze maakt en zegt, ik keer mij af van God, ik wil niks met hem te maken hebben, hij is God niet. Hij is mijn God niet. Ontrouw is dat je gelooft dat hij God is, dat hij jouw God is en dat je een fout maakt. Een grootste teken van ontrouw is bekering. Dus op het moment dat je ontdekt dat je ontrouw bent, dat je zegt, oh, ik heb gewandeld niet in de wil van God. Ik heb mijn eigen ding gedaan. Ik geloof dat er een God is en daarom keer ik mij om naar hem. En ik zeg, Heer, ik ben ontrouw geweest. Ik heb niet gedaan wat u wil. Dat is eigenlijk een erkenning dat God er is. Anders zou je dat nooit doen. En God zegt, jij erkent dat ik ben en dat ik Heer ben en ik zal altijd trouw aan jou blijven. Op het moment dat je je hart naar hem toedraait en zegt, oh Heer, help mij. Ik heb een fout gemaakt. Ik ben stom geweest. Sterker nog, ik heb vandaag hetzelfde stomme ding gedaan als gisteren. En zegt dan God nog steeds, ik ben je trouw. Ik blijf je trouw. Want ik heb een belofte met jou gemaakt. Dat als je mij zou erkennen en mij zou volgen, dan zal ik je altijd trouw blijven. En ik kan niks anders dan het te doen. Want zo ben ik. En verloochenen is dus bewust een andere kant kiezen. De Bijbel zegt, niemand kan je roven uit Gods hand. We hebben wel eens een discussie over eens gered, altijd gered. Of niet. Of iedere fout haalt je weer uit de redding. Dat is ook niet waar. Maar eens gered, altijd gered is ook niet waar. Maar niemand kan jou uit Gods hand roven. Maar je kunt wel uit Gods hand lopen. Door God te verloochenen loop je uit zijn hand weg. En dan zeg je, ik heb Gods redding, ik heb hem allemaal niet nodig. Ik ga het voortaan alleen doen. En God zegt, oké, ik ben zo trouw. Succes. En dat is heftig. Maar het is een teken van Gods trouw. Alleen hier komt het namelijk. En dit vind ik zo mooi. Er staat niet in vers 13, zet de vers 13 nog eens even voor. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want wij zijn zulke goede mensen. Of hij blijft ons trouw, want hij houdt zoveel van ons. Of hij is trouw, want ja, hij heeft nou eenmaal de wereld gemaakt en hij heeft een verplichting. Of er staan eigenlijk geen enkele reden behalve dat volledig trouw zijn iets zegt over hem. Ik ga iets noemen en misschien schud het even. Ik hoop dat je hem pakt. God is niet trouw vanwege ons. God is ook niet trouw aan ons. God is trouw aan zichzelf. God is niet trouw aan ons vanwege ons. God is trouw aan ons vanwege zichzelf. En je denkt, ja, wat kan ik hier nou mee? Wat maakt het uit? Dat maakt heel veel uit. Hij is namelijk niet trouw omdat hij onze goedkeuring of onze liefdesding verwacht. Of dat hij daarvoor doet. Hij wil ons geen plezier doen. Hij zit niet te wachten op, oh, ik hoop dat ze voor me gaan klappen omdat ik zo trouw ben. Dat is wat wij mensen doen. Wij mensen zijn trouw omdat we de goedkeuring van elkaar en van anderen en van onze partner verwachten, hopen, krijgen. Of misschien wel van de kerk. Voor ons is trouw vaak een externe motivatie om intern iets te doen. Maar Gods motivatie is strikt intern. Hij zegt, ik ben trouw omdat ik zo ben. Hij is trouw omdat hij anders tegen zichzelf ingaat en dat kan hij niet. Ken je die oude vraag die je wel eens van niet-gelovige mensen krijgt? Oh ja, is God almachtig? Kan hij een steen maken die hij niet kan tillen? Heb je die wel eens gehad? Ja? Dat kan hij dus niet. Dat zegt dit dus. Want hij kan namelijk niet tegen zichzelf ingaan. Dus je hebt voortaan een antwoord daarop. Nee, dat kan hij niet. Alsjeblieft. Maar het is dat wezen, is dat hij niet tegen zichzelf in kan gaan. En omdat hij trouw is, kan hij niks anders doen dan trouw zijn. En waarom is dat belangrijk? Is omdat zijn trouw daarom een constante is. Daarom kun je ongeacht wat voor situatie je in zit, wat je meegemaakt hebt of wat jij gedaan hebt, bouwen op Gods trouw. Want het is niet van jou afhankelijk. Het heeft eigenlijk helemaal niks met jou te maken. Het heeft alles met God te maken en met wie hij is. En daarom is dat onveranderlijk. Of je nou jong bent en je maakt een fout. Of je bent oud en je maakt een fout. Of je wandelt weg. Of je twijfelt. Of je doet. Of je bouwt op jezelf. God is een constante. Omdat het zijn aard is. Omdat hij niks anders kan dan trouw zijn. Mensen laten het soms afweten omdat mensen egocentrisch zijn. Al onze keuzes draaien eigenlijk om onszelf. Als je eerlijk bent. Maar God niet. Dit is wie hij is. En hoe hij reageert is dus bekend. We hebben het gezongen. Zoals hij het bij Mozes deed, doet hij het vandaag nog. Zoals hij bij David deed, doet hij het vandaag nog. Hij is een constante. En daarom weten we waar we op kunnen bouwen. Want we hebben hem gezien. We hebben hem gehoord. We weten wie hij is. En hij kan niks anders dan trouw zijn aan wie hij is. En daarom zal hij het opnieuw doen. En daarom zal hij het voor mij doen. En niet omdat ik zo goed ben. Niet omdat jij zo goed bent. Maar omdat het is wie hij is. En daar bouw ik op. Keer op keer is hij hetzelfde. Ik heb in de Bijbel 3 hoofdthema's ontdekt waar God zijn trouw eigenlijk in verwoordt. Want Gods trouw is wie hij is, dat is zijn aard. Maar er zijn bepaalde thema's waar hij steeds op terugkomt, die terugkomen in het woord van God, die belangrijk zijn voor jou. En ik wil ze gewoon kort benoemen, zodat je kan focussen op Gods trouw in plaats van op je eigen kunnen. En het eerste thema is eigenlijk het hoofdthema van God en van de Bijbel, is God is trouw aan zijn verbond. Weet je, het is niet voor niks dat in de kerk, als wij mensen trouwen of als we een gemeenschap met elkaar aangaan, is dat we ons leven, onze relatie bouwen op het woord van God. Omdat als we het bouwen op wie wij zelf zijn, dan zijn we ontrouw en dan gaan we stomme dingen doen. Daarom zegt het woord van God, mannen, wees zoals Christus. Vrouwen, wees zoals de kerk. Waarom? Je hebt een voorbeeld. En het helpt je om te focussen op het verbond van God, waar hij altijd trouw aan is. Let op in Deuteronomium 7, vers 8 en 9 zegt Mozes dit. Maar omdat hij u, en hij is God, en u is het volk, het geldt ook voor jou. Maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd. Dit is het verbond. Heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit slavernij. Waarom? Omdat het volk van Israël het verdiende? Nee. Omdat hij een verbond had. En ongeacht hoe het volk van Israël zich gedroegen, en dat was niet best. Continu ontrouw, continu zoeken naar andere goden. Oh, laat ons teruggaan naar Egypte, want daar hadden we tenminste vlees. Continu. Maar God die liet zich daar niet door afleiden. Waarom? Hij was er niet van afhankelijk. Hij wilde zich houden aan de ede, aan de belofte, aan het verbond die hij heeft gemaakt. Daarom heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed, alleen de Heer uw God is God. En hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft en doet wat hij gebiedt. tot in de duizendste geslacht, mensen. Tot in de duizendste geslacht. Dus God belooft dat hij de trouw en liefde aan hem beloont tot in de duizendste geslacht. Niet alleen mijn kinderen, maar hun kinderen en 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 hun kinderen. Duizendste geslacht. Wat een zegen ben je trouwens als je in ergens in zo'n lijn zit. Dat de mensen voor jou, ik mag er wel gelukkig in prijzen, dat mijn ouders en hun ouders en hun ouders Jezus volgden en gehoorzaamden. En die zegen rust op mijn leven. Dat heeft niks met mij te maken. Het enige wat ik kan doen is het vermenigvuldigen. Ik mag het vermenigvuldigen, want na mij volgen nog 1000 geslachten. En na mijn kinderen nog 1000 geslachten. Maar hij doet dat omdat hij zijn belofte nakomt. En hij trouw is aan ieder die hij lief heeft. God, zijn verbond is het belangrijkste voor hem. En zijn verbond die hij met jou sluit is, ik geef mijn zoon voor jou, omdat ik van je hou en omdat ik één ding wil, jouw hart. Om samen te zijn, om een relatie te hebben, dat jij mij jouw vader noemt. Dat jij met God in een verbond stapt en zegt, ik heb alles voorbereid. Je hoeft niks te doen. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Je hoeft alleen maar te geloven. En daarna zit mijn trouw aan jou verbonden, zolang je mij niet verloochent. Gods trouw aan zijn verbond. Het tweede, het lijkt erop hoor, maar dit is wel anders. Het staat in Hebreeën 10 vers 23. Laten wij zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. En hier staat ook dat wij soms elkaar moeten helpen herinneren aan Gods beloftes. Wat heeft God over je leven gesproken? Ja, dat hij bij mensen zou zijn en nooit zou verlaten. Dus hij is niet weg. Want hij kan niet zijn woord breken. Maar God is trouw aan zijn belofte. Dus als God jou een belofte gedaan heeft, dan zal hij het doen. Niet omdat hij dat wil, maar omdat hij niks anders kan. Dit is wie hij is. Zijn beloftes doet hij niet zomaar. Dus als hij belooft dat hij jou zou redden, dan gaat hij je redden. Als hij belooft dat hij jou geneest, dan geneest hij. Als hij belooft dat hij jou beschermt, dan beschermt hij. Want hij belooft namelijk nergens in de Bijbel dat er niks slechts over je gebeurt. Hij zegt alleen, als er iets slechts gebeurt, ben ik bij je. Dat is zijn belofte. Wij raken, oh, er is iets slechts in mijn leven gebeurd, zie je wel, God is ontrouw. Nee, heeft hij nooit gezegd. Hij zei alleen, als het gebeurt, ik heb je. Ik ben bij je. Ik omarm je. Ik geef je kracht. Ik geef je moed. Ik geef je alles wat je nodig hebt. Want ik ben trouw en ik laat je nooit in de steek. God is trouw aan zijn verbond. God is trouw aan zijn beloftes. En deze vind ik ook zo mooi. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 24 staat dit. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Ik wil even meelezen in de King James, die hebben we hier ook op staan. Die zegt, faithful is he that calleth you, who also will do it. Ik vind het net wat anders dan het Engels. Even kijken hoor. Kom op, leef even met mee. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Ik word hier niet zelf van. Maar het zegt, he who calls you, who also will do it. Dus God roept jou en hij roept ieder mens. En hij roept jou niet alleen om een kind van hem te zijn, maar in gehoorzaamheid te wandelen en zijn wil uit te voeren in deze wereld. En hij zegt alleen, ik roep je niet alleen, maar ik ga het ook doen. En jij denkt deels door, nu heeft God me geroepen, nu ga ik het doen. En dan word je evangelist en dan ga je vertellen of word je, weet ik veel, maakt niet uit wat je wordt. Dat je denkt, ik ga het doen, ik ga Gods woord overbrengen. En God die zegt, nee, ik ben het die het doet. Ik ben het die het doet. Een voorbeeld die ik daar al voor me zie is iemand die een vader die met zijn zoontje of dochtertje in de tuin bezig is. En die mag ook dingetjes planten. En die vader loopt er daar doorheen en ziet al die plantjes overal liggen en kapot en alles. En dan alles netjes opruimt. En dat het kindje dan tegen zijn moeder zegt, kijk eens, mama, heb ik gedaan. Terwijl papa alles gedaan heeft. Dit is wie God is. Hij zegt in Filippenzen 2 vers 13, zegt hij dit. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Hij zegt, ik zorg niet alleen dat je het doet, ik zorg ook dat je het wil. Het is zo mooi om op God te vertrouwen. Hij zegt, Heer, bewerk het willen in mij. Weet je, ik was vroeger verslaafd aan heel veel dingen. En een van de dingen waar ik heel erg mee worstelde was roken. Want roken was mijn beste vriend. En God bevrijdt je nooit van je vrienden. Dus ik zei tegen God, Heer, ik weet dat het slecht is. Zowel voor mijn lichaam, maar het is ook een afhankelijkheid die ik niet wil hebben. Ik heb uw hulp nodig. Wilt u op zijn minst het willen in mij bewerken? Ik wil dat ik wil stoppen. Ken je dat? Ik wil dat ik wil stoppen. Andere mensen vinden het slap. Ik ben slap. Ik wil stoppen, ik wil het willen. En het is gebeurd. God bewerkt niet alleen het willen, maar ook het handelen. Hij zorgt er vervolgens voor. En dan zegt hij ook nog in Filippenzen 1 vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit goede werk bij u begonnen is. Het zal voltooien op de dag van Jezus Christus. Dus God is zelfs zo trouw dat hij werk in jou begint. Hij begint met het willen. Hij vervolgens doet hij het werken, doet hij ook nog. En wat hij ook nog doet is hij maakt het ook nog af. Je vraagt je bijna af, wat moet ik eigenlijk doen? Vertrouwen. Vertrouwen. Loslaten. Herkennen van wat God aan het doen is en hem vooral zijn ding laten doen. En hier komt er ook nog eentje. Gehoorzamen. Gehoorzamen. Dus op het moment dat je zegt, hey, het willen is bewerkt. Het werken begint. Stop met roken. Dan is het tijd om te gehoorzamen. Geldt niet alleen voor roken. Geldt voor alles wat in je weg zit. Maar God begint zijn werk. Dus hij is trouw aan zijn verbond. Hij is trouw aan zijn beloftes. En als derde, hij is trouw aan zijn werk in en door jou. Hij is trouw aan jou. En het is Gods trouw, waar we nu over lezen, waar we naar luisteren. Gods trouw is niet alleen iets om te kennen. Dat je zegt, oh, ik weet Gods trouw nu. Oké, ik snap het, Robert, dankjewel hiervoor. En ik ga naar huis en ik weet het. Maar Gods trouw is niet alleen om te kennen. Maar Gods trouw is voornamelijk om te ervaren. Gods trouw is om te ervaren. Alles van God is om te ervaren. God geeft ons kennis om te ervaren. Niet alleen om te weten, maar om hem te kennen, staat in de Bijbel. En het woord kennen betekent eigenlijk niet weten, maar ervaren. Gods liefde niet kennen, maar ervaren. Gods vrede niet kennen, maar ervaren. Dus ook hierin, Gods trouw niet alleen kennen, maar ervaren. En dat is waarom de Bijbel zegt, prijs jezelf gelukkig als het niet goed met je gaat. Maar hoezo dan? Want dan ervaar je Gods trouw. Dan ervaar je Gods liefde. Dan ervaar je alles van wie God is. Want in die zware momenten bouw je niet meer op jezelf, maar dan bouw je op je ervaring van God. En die ervaring is gebaseerd op wat je van God weet. Zo begonnen we. En Gods trouw die is zo vast dat wij door geloof kunnen leven. Als je weet dat Gods trouw niet afhankelijk is van jou, kun je in ieder moment op hem vertrouwen. Kun je in iedere situatie op hem vertrouwen. Kun je, wat er ook om je heen gebeurt, of je je baan kwijt bent, of je gezin, of alle rotzooi die in ons leven en anderen zien, is nog steeds Gods trouw is rotsvast. Want hij is nogmaals niet op ons gebaseerd, maar op wie hij is. En zo kun je leven in geloof. Gods trouw aan ons laat ons loslaten van controle of angst of onzekerheid. Het helpt jou om los te laten van controle. Dat is voor sommige mensen al een ontzettende bevrijding. Want controle is iets wat we willen hebben en wat we continu ontdekken dat we het eigenlijk in geen enkele ding hebben. En daar voelen we steeds onmachtiger door. En ik geloof echt dat het een probleem is van de westerse wereld op dit moment. Dat we alles proberen te controleren door middel van onze financiën, onze toekomst en alles wat we maar in de hand hebben. Want we willen zekerheid stellen, we willen zekerheid hebben, we willen zekerheid. Dat is belangrijk. Maar de enige zekerheid is, God is trouw. We hoeven geen angst te hebben, want God is trouw. Onzekerheid hebben we misschien, maar dat maakt niet uit, want God is trouw. Gods trouw aan ons geeft ons vrede die alle verstand te boven gaat. De Bijbel spreekt daarover best wel vaak. Dat het volgen van Jezus een vrede geeft die alle verstand te boven gaat. En als jij dat niet herkent, als je zegt, nee, op dit moment is mijn verstand voornamelijk hetgene wat me onrust geeft, dan is het moment om los te laten, om God te gaan vertrouwen dat Hij het beste voor jou weet. Dat Hij het beste met jou voor heeft. En te zeggen, oké, ik laat het los. Misschien is angst wel iets wat je beklemt, dan heb je misschien bevrijding nodig. En God is trouw om je te bevrijden van hetgene wat jou tegenhoudt. En zoals die tekst die Paulus schreef aan Timotheus, is zijn trouw is eigenlijk reden om met hem te sterven. Hij zei, als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Gods trouw is een reden waarom jij met hem gaat sterven. Gods vastigheid, zijn aard, zijn nature roept jou om te zeggen, geef je leven aan mij, dat is de beste keuze die je ooit kan maken. Want ik ben trouw aan jou als jij voor mij kiest. Alleen al dat is reden voor jou om te zeggen, ik geef mijn leven aan Jezus. Ik geef alles aan Jezus. Want dat is de beste keuze die ik kan maken. Want alle mensen om me heen zijn maar mensen. En laten me in de steek of zullen een keer falen of zullen een keer teleurstellen. Maar God is trouw en zal dat nooit. Zijn trouw is reden om met hem te sterven. Zijn trouw is reden om te volharden. Zijn trouw is een reden om op het moment dat je het zwaar hebt, als je het moeilijk hebt, om te zeggen, ik hou vol in de geloof dat hij mij gaat redden. Waarom? Hij is trouw aan wie hij is. Hij kan niet anders. Hij heeft gezegd en ik bouw erop. En al die andere quasi-waarheden om me heen, die laat ik los. Want dit is de waarheid die ik geloof. Dit is de waarheid waar ik me aan vasthoud. En het is niet ontkennen van de werkelijkheid. Het is Gods waarheid kiezen boven werkelijkheid. Zijn reden of zijn trouw is reden om hem niet te verloochenen. Want waarom zou je? Waarom zou je het beste wat er is verloochenen? En ik roep je op om als je hier zit en je volgt Jezus niet, keer je leven om. Geef je leven aan Jezus. Sterf met hem, want je staat weer op in het eeuwig leven. Zijn trouw is jouw zekerheid. Want het is wie hij is. Het is belangrijk om dat nu te beseffen. Want op de momenten dat je het nodig hebt, dan kun je hierop teruggrijpen. Dan kun je zeggen, Gods trouw is...
Nu wel. Ik was gelijk in de hemel. Ik wil vragen wie wil gaan staan. We samen gaan afsluiten. Ik geloof dat hier mensen vandaag zijn die een bekering maken. Die op het moment dat ik sprak over controle, of over angst, of over onzekerheid, iets ervaren van binnen, van, oeh, ik moet iets los gaan laten. En dan heb je natuurlijk straks de tijd en de ruimte voor om dat hier vooraan te komen doen. We gaan straks naar het laatste lied. Gaan we gewoon met je bidden als je dat wil. Maar de bekering is dit, is het belangrijkste besef die je hebt, is dat wie God is, niet afhankelijk is van wie jij bent. Daarom kun je op ieder moment van je leven, en iedere overtuiging dat je bent, kun je op God gaan bouwen. Want het is wie hij is vanaf het begin van de wereld tot het einde van de wereld. Hij wacht alleen op dit moment op jou. Dat jij een stap maakt. Dat jij ja zegt. Dat jij je hand uitreikt naar hem en zegt, help. Ik probeer het steeds alleen te doen en het lukt niet. Ik bouw op uw trouw. Dit is wie u bent. En ik onderwerp me aan u. Ik geef me over. Ik volg. Ik gehoorzaam. Want ik weet dat het beste is wat ik voor mezelf kan doen. Ik wil vragen of je je ogen even wil sluiten. En als jij hier bent en je zegt, ik heb nog nooit ja gezegd tegen Jezus. Ik ben eigenlijk nog niet met hem gestorven. Ik hou nog vast aan wie ik zelf ben. Ik heb redding nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik wil een kind van God zijn. Als je dat nog nooit gedaan hebt en je zegt, ik wil op dit moment een kind van God worden. Dat mogelijkheid is er. Je hoeft alleen ja te zeggen tegen Jezus. En ik wil je vragen, als jij dat wil, steek gewoon even je hand kort op. Als jij zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil gered worden door God. Ik wil een kind van God worden. Dan gaan we met je bidden. Volgelingen van Jezus, jullie allemaal, ga samen bidden. Heilige Geest is hier, Gods aanwezigheid is hier. En Heer, ik bid op dit moment dat u hun allemaal vult, dat u hun aanraakt, dat u hun kracht geeft. Heer, ik bid dat u openbaring geeft van uw trouw op zo'n persoonlijke level. Heer, dat u met kracht op dit moment geneest, dat u bevrijdt, dat u ons vrijmaakt. Iedere verbinding en verslaving die wil ik ook verbreken in de naam van Jezus. Je bent geen slachtoffer. Je bent een kind van God, gemaakt om in vrijheid te leven. In vrijheid van angst, van controle, van onzekerheid. Met een vrede die alle verstand te boven gaat. En God die wil dat je op dit moment geven. Als jij kiest. Hij is trouw. Amen.